Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vandaag is dominee van het Hof uit Leerdam. Heel hartelijk welkom. Mijn naam is Feiko Lanting. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan dominee van het Hof en ik hier ergens vooraan in de kerk. En als u vragen heeft naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan bent u bij ons hartelijk welkom. Vanmorgen komen de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en de tieners van tienergroep 2 bij elkaar. Piano en orgel worden bespeeld door Christiana Melchior. En de collecte is vandaag voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. Door omstandigheden is de vacature voor wijkouderling in Woensel-Oost nog niet vervuld. De kerkenraad vraagt u namen op te geven van mensen die u daar geschikt voor acht. U kunt dit doen bij de ouderlingen of de scriba, en zowel mondeling als via mail. Voor de voorbeden zal Gerrit Siesling het een en ander vertellen over de rockmusical Control Room. De bloemen van vandaag gaan naar Jan Janssens en Chris en Mintje zullen ze brengen. Volgende week zondagmiddag is er een dienst. Er staat hier jeugddienst, maar het is eigenlijk iets meer denk ik dan een gewone jeugddienst, met als thema geloof en wetenschap. En spreker daarbij is Chris Kruse. De aanvang is om 5:00 middags. Daar bent u van harte bij uitgenodigd. Iedereen, niet alleen de jeugd. Vanmiddag is er in deze kerk geen eigen dienst, wel uiteraard die van onze Koreaanse broeders en zusters. Dan gaan we zo meteen de adventskaars ontsteken. En wordt er een gedicht voorgelezen. En dan zingen we Psalm 97, de versen 1 en 6. En aansluitend na stilte, belijdenis en groet, zingen we Gezang 66, de versen 3, 4 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Dan mag nou de adventskaars worden aangestoken.
Is het licht dat Maria zag toen de engel van de Heer bij haar kwam. De engel vertelde dat Maria de moeder van de Zoon van God zou worden, want zij kwam uit Davids stam.
Thank you. willen ons eerst in een moment van stilte ieder persoonlijk richten tot de Heer, onze God. En ook aan het begin van deze dienst mogen we belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit stopt met het werk van zijn handen. Namens die God mag ik jullie ook zeggen dat er genade is en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. De kinderen nu naar voren komen en dan zal Agnes het verhaal vertellen.
Wat zijn jullie toch een lange rij zo. Ik ga een beetje naar achteren, dan kan ik jullie allemaal zien. De tweede adventszondag. Advent, weten jullie nog wat het woord betekende? Advent. Hebben jullie vorige keer in de kinderbijbelgroep over gehad? Pirijn, jij zei het zo mooi van de week. Advent was? Durf je niet te zeggen? Joepie. Ja, joepie, zeiden jullie. Advent was joepie, het is bijna kerst. Maar ja, we moeten nog wachten. Want er zijn nog twee kaarsjes aan. En eerst moeten alle kaarsjes aan, hè. En het verhaal van Maria, daar gaan we nou verder vertellen. Want Maria was aan het werk op een keer in haar huis. Gewoon, thuis, dingen aan het doen. En het was eigenlijk ook een heel gewone dag. Ja, het was niet helemaal een gewone dag, hoor. Want Maria was wel heel speciaal heel blij. Want ze moest er steeds aan denken dat ze bijna gingen trouwen. Ja, daar word je wel blij van natuurlijk. Ze zou gaan trouwen met Jozef. Dus die gewone dag was toch wel heel blij van. Maar toen opeens, zomaar opeens, midden in de kamer stond iemand. En die iemand ging tegen haar praten. Gegroet, Maria. Jij bent een gelukkige vrouw. En God is met je. Nou, Maria, die schrok, jongen. Die schrok. Zomaar. Een man in de kamer. Iemand. Zij wist nog niet wie die iemand was. Die iemand was de engel Gabriel. God had de engel Gabriel naar Maria gestuurd. En om een hele bijzondere boodschap te brengen. Iets bijzonders te vertellen. Dat kwam die doen. En de engel, Gabriel, die zag natuurlijk wel dat Maria helemaal geschrokken was. Dat ze er zo van moest ademhalen van de schrik. En hij zei, wees maar niet bang, want ik kom iets heel leuks vertellen. Nou, weet je, Maria was niet meer bang, want de engel Gabriel klonk wel heel vriendelijk. Maar ze snapte er niet veel van. Wat kwam die nou toch bij haar in dat gewone huisje, bij een gewone mevrouw? Wat kwam die nou doen daar? Maar de engel ging weer verder. Jij, Maria, jij zou wel een kindje krijgen. En je moet dat Jezus noemen. En het is niet een gewoon kindje. Het is een heel bijzonder babytje. Het wordt de Zoon van God. Maria dacht. Hoe kan het? Ja, maar want als... En... Maar hoe? Ja, zo ging het in haar hoofd. Natuurlijk. Er waren zoveel dingen die ze niet snapte en die ze niet begreep. En hoe moest het dan? Hoe moet dat dan? Zei ze nog tegen de engel Gabriel. Ik ben nog niet eens getrouwd. Ik woon nog niet eens bij Jozef. Tja. De engel ging gewoon verder. Hij zei, God zal je heel lief aanraken. En dan komt er vanzelf een baby in je buik groeien. En Jozef mag de vader zijn. Maar het is wel de Zoon van God. Die is ook vader. En toen was de engel zomaar ineens weg. Net zoals hij was gekomen en ineens was hij nou ineens weer weg. En Maria zat daar nog met misschien wel 100 vragen in haar hoofd. Het plaatje van Maria staat daar op de lantaarn. Jullie straks die kant uitgaan om naar de kinderbijbelgroep te gaan. Moet je maar eens kijken hoe ze kijkt. Je kan bijna zien. Oh kijk, daar is die ook voor de mensen daar. Je kan bijna zien dat er wel 100 vragen in haar hoofd zitten. Maar wat denk je ervan? Werd ze boos? Werd ze verdrietig? Werd ze bang? Werd ze ongeduldig? Gelukkig niet. Gelukkig had God nou wel aan haar gegeven dat ze het allemaal heel rustig en op de gemak verder ging bedenken. Oh ja, want weet je wat de engel ook nog, de engel Gabriel had gezegd? Hij had ook nog gezegd. Maria... Jouw hele oude tante Elisabeth en oom Zacharias, die krijgen ook een kindje. Dat weten jullie nog van de vorige keren. Dat wist Maria nog niet. Nou, Maria ging heel rustig de spulletjes pakken en die ging op reis naar de oude tante toe. En dat is het stukje wat hoort bij de tweede Adventszondag. Daar mogen de kinderen van Bijbelgroep 1 naar achter en de kinderen, andere kinderen mogen op hun eigen plek gaan zitten. Wie gaat er met jullie mee? Kom maar. Loop mee.
Van de richtlijnen, van de geboden, geeft de Bijbel op verschillende plaatsen een samenvatting, een typering, een kernwoord. Een van de bekende is het woord uit Micha 6, waar staat: er is jouw mens gezegd wat goed is. En je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En zo gaf ook de Heer Jezus een samenvatting van de wet. En hij zei: gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We zingen nu gezang 324. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u voor het voorrecht dat we hier samen als gemeente bij u mogen zijn. dat u ons uitnodigt. Dat we uw stem hebben verstaan en dat we hier mogen zijn om u te loven, u te prijzen. Ja, Heer, we danken u dat we in deze tijd van Advent ons voor mogen bereiden op uw komst in deze wereld. Heer, zo zijn we bij u. En Heer, u kent ons. Ieder vanuit onze eigen situatie. En Heer, we willen u bidden, wilt u ons geven dat we ook echt open kunnen staan voor u. Dat we de dingen van thuis even los kunnen laten en ons echt op u kunnen richten. En daarom willen we u bidden, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest. Heer, zodat we uw woorden mogen verstaan in de liederen die we zingen, in de schrift die gelezen wordt, in de uitleg die erover komt. Heer, dat we ja, eigenlijk ook weer door u geraakt mogen worden en meegenomen mogen worden. Heer, zo komen we in Advent voor uw aangezicht. Maar niet alleen voor onszelf. Heer, we zijn hier in het besef dat we ook namens deze wereld bij u komen. Dat we deze wereld voor u brengen, voor de wereld bidden. En u ook bidden, Heer, wilt u deze wereld vasthouden en wilt u ons ook helpen om onze plek in deze wereld in te nemen. Heer, wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn. Ons zo zegenen in de ontmoeting samen, in de ontmoeting met u. In onze taak voor en in de wereld. Heer, dit alles vragen we u in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar gaan zingen het eerste lied uit de bundel als inleiding op de schriftlezing. En daarna zal Dorenda lezen uit Genesis 12 en Genesis 20.
Ik lees eerst met u uit Genesis 12, vers 10 tot 20. Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken, dat is zijn vrouw. En dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. Zeg daarom dat je mijn zuster bent. Dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loop mijn leven geen gevaar. Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte, of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar, dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. En vanwege haar werd Abram door de farao met geschenken overladen. Hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de Heer trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. Toen ontbood de farao Abram. Wat hebt u mij aangedaan? Zei hij. Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer. Neem haar mee en verdwijn. En op bevel van de farao werd Abram met zijn vrouw en al zijn bezittingen onder geleide het land uitgebracht. Dan lees ik verder in Genesis 20. Abraham brak op en trok naar de Negev, waar hij tussen Kades en Sur ging wonen. Toen hij een tijd lang in Gerar verbleef, zei hij van zijn vrouw Sara dat ze zijn zuster was. Het gevolg was dat Abimelech, de koning van Gerar, Sara naar zijn paleis liet overbrengen. Maar 's nachts verscheen God in een droom aan Abimelech en zei tegen hem: je bent ten dode opgeschreven, omdat je die vrouw naar je paleis hebt gehaald. Ze is getrouwd. Nu had Abimelech nog niet met haar geslapen. Heer, riep hij uit, wilt u dan mensen doden, terwijl ze onschuldig zijn? Hij zei me toch dat ze zijn zuster was. En ook zij zelf heeft gezegd dat hij haar broer is. Ik heb dit gedaan met een zuiver geweten. Er treft mij geen enkele blaam. God antwoordde hem in zijn droom. Ik weet heel goed dat je dit met een zuiver geweten gedaan hebt. Daarom heb ik je er ook van weerhouden tegen mij te zondigen en heb ik verhinderd dat je haar zou aanraken. Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet en kan voor je bidden en dan zul je in leven blijven. Maar geef je haar niet terug, dan zul je onherroepelijk sterven, jij en allen die bij je horen. De volgende morgen riep Abimelech in alle vroegte zijn dienaren bij zich en vertelde hun wat er was gebeurd. De schrik sloeg hun om het hart. Hierna liet hij Abram bij zich roepen. Wat hebt u ons aangedaan? Zei hij. Wat heb ik u misdaan dat u mij en mijn rijk schuldig hebt laten worden aan zo'n zwaar vergrijp? U hebt mij op een wel heel ongepaste manier behandeld. Met welke bedoeling hebt u dit gedaan? Abraham antwoordde: ik dacht, misschien heeft men in deze streken geen ontzag voor God en zullen ze me doden om mijn vrouw. Bovendien, ze is werkelijk mijn zuster. Ze is de dochter van mijn vader. Ze is alleen niet de dochter van mijn moeder en zo kon ze mijn vrouw worden. Toen God mij ver van mijn verwanten liet rondzwerven, zei ik dan ook tegen haar: bewijs me dat ik op je kan rekenen en zeg overal waar we komen dat ik je broer ben. Toen schonk Abimelech schapen en geiten, runderen, slaven en slavinnen aan Abraham en ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. Mijn land ligt voor u open, zei hij. U kunt gaan wonen waar u maar wilt. En tegen Sara zei hij, ik geef uw broer 1000 shekel zilver, in de hoop dat allen in uw omgeving dan bereid zullen zijn de ogen te sluiten voor wat u is overkomen. Uw eer blijft volledig bewaard. Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen. De Heer had namelijk bij alle vrouwen in Abimelechs paleis de moederschoot gesloten om wat er gebeurd was met Abrahams vrouw Sara.
Ja, ik moet even improviseren, want de tablet is er weer uit. En dat betekent dat ik elke keer met mijn rug naar u toe moet gaan staan als ik preek. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik zoek even hoe ik dat het beste kan doen. Misschien dat ik het zo een beetje kan proberen. Dan kan ik zo af en toe zelf ook naar de beamer kijken zonder dat ik u... elke keer de rug toekeren. Eerst even, ik ben bezig met de geschiedenis van Abraham, omdat we in Leerdam afgelopen jaar eigenlijk een serie hebben over Abraham. En niet zomaar, maar van Abraham wordt gezegd dat hij de vader van alle gelovigen is. Dus ook vader van ons, van Christen. En dat wil dus zeggen dat die hele geschiedenis van Abraham niet zomaar een verhaaltje is over Abraham. Dat je zou kunnen zeggen, als je nou het DNA van je christen zijn, de essentie van je geloof, wilt leren kennen, dan moet je dat verhaal lezen. Want Abraham, het is niet zomaar een verhaal, nee, de geschiedenis van Abraham is de geschiedenis van de vader van alle gelovigen. Dus als je wil weten wat jouw plek, onze plek is, kijk in het bijzonder ook naar zijn geschiedenis. Vandaar Abraham. Maar ja, goed. Dan Advent. We zitten de tweede zondag van Advent. We hebben het net gehoord, Advent is... joepie! Het is bijna kerstfeest. Ja toch? Dat is waar. Joepie! Het is bijna kerstfeest. Alleen, zeker als we met elkaar doorpraten, zoeken we wel naar een verdere invulling van die juichkreet. Want waarom is het nou zo bijzonder dat het bijna kerstfeest is? En dat is het niet alleen voor ons, maar dat is het als het klopt voor deze wereld. Want wij vieren Advent om onszelf eraan te herinneren, om onszelf erbij te bepalen dat het bijna kerstfeest is. Maar dat is zo'n belangrijk feest, omdat deze wereld niet zonder deze boodschap kan. Want het feest van kerst is het feest van het licht der wereld. Jezus die gekomen is als het licht voor de heidenen. En een eer voor Gods volk. Het licht van de wereld. Daar gaat het om met Advent. En dat wil dus zeggen dat we, als we Advent vieren, het niet alleen een knus binnenkerkelijk gebeuren is. Waarin we ons voorbereiden op 25 december. Maar dat Advent de tijd is waarin we stilstaan bij die ongelooflijk lastige vraag. Hoe kunnen wij in deze tijd... de wereld laten zien dat er hoop is. Midden in al die spanning van deze wereld. Midden in al de teleurstelling waar mensen vaak mee worstelen. Midden in de eenzaamheid die er zoveel is. Mogen wij de kern van ons geloof poneren. Er is wel degelijk hoop. Er is toekomst. Jezus Christus is geboren in deze wereld om de wereld te redden. Advent is ons oefenen in die vraag. Hoe doe je dat nou? Hoe doen we dat? En ik denk dat de meesten van ons dan een stuk verlegenheid voelen. Ja, hoe doen we dat nu? Want zoveel hebben we toch niet te vertellen? Zoveel stelt die kerk toch niet voor? Moeten wij nou op een voetstuk gaan staan en zeggen dat we het weten? Dat deden ze misschien 100 jaar geleden in Europa. En kijk eens wat er van over is. We voelen de verlegenheid. Nou, en dan terug naar de geschiedenis van Abraham. Want weet u, in deze geschiedenis van Abraham zien we die verlegenheid eigenlijk ten volle naar voren komen. Diezelfde verlegenheid. Want we hebben twee geschiedenissen uit het leven van Abraham gelezen. De geschiedenis in Egypte en de geschiedenis bij Abimelech. Later wordt gezegd de koning van de Filistijnen. Abraham in Egypte en Abraham bij de Filistijnen. En het gaat op alle twee de keren op dezelfde manier gruwelijk mis. En denk je, wat een bizar verhaal. Abraham die zegt dat Sara zijn vrouw, dat zijn zus is. Hij is gewoon bang. Hij durft niet. En niet één keer, dat gebeurt in Egypte. Maar nog een keer, bij de Filistijnen precies hetzelfde verhaal. Abraham die, ja wat is het, Abraham die eigenlijk niet op God durft te vertrouwen. Hij zegt, kijk, het is Sara. Waarom nou dit verhaal? Waarom nou deze geschiedenis? En waarom wordt het nou nog twee keer verteld ook? Het is misschien goed om te kijken naar de grote lijn van het verhaal. Het gaat natuurlijk om Abraham die geroepen is uit Ur der Chaldeeën om zijn land te verlaten en naar het beloofde land te gaan. De meeste van ons kennen een beetje die verhalen en weten dat voor Genesis 12 je de geschiedenis van de torenbouw van Babel hebt. En zou kunnen zeggen dat was het hoogtepunt van de mislukking. God had na de zondeval verschillende keren geprobeerd om de wereld weer naar zich toe te trekken. En elke keer was het de mist ingegaan. We kennen het wel, de geschiedenis bij Noach. Dan is God het zo zat dat hij de vloed stuurt. En dan mogen ze opnieuw beginnen en dan de torenbouw. En dan, daarna, dan is het als het ware alsof God die zondige wereld loslaat. En dan kiest hij Abraham. En dan zegt hij tegen Abraham, Abraham, jij moet naar Ur, uit Ur weg. Jij moet naar het beloofde land, want ik ga jou gebruiken om heel de wereld te zegenen. Je zult een zegen zijn voor alle geslachten van de aardbodem. Wauw, wat een opdracht. Geen toren meer, maar Abraham, geroepen om de wereld te zegenen. En weet je, daarna komt de geschiedenis van Lot in Genesis 13. En dat loopt uit op de geschiedenis van Genesis 19, waar het weer over Lot gaat. Lot zou je kunnen zeggen, Lot, u weet het hè, dat was zeg maar het neefje van Abraham dat meegetrokken was. Ook uit Ur, ook naar het beloofde land. Maar die houdt het eigenlijk niet vol. Op een gegeven moment in hoofdstuk 13 wordt verteld dat Abraham en Lot uit elkaar gaan, want ze zijn allebei te rijk geworden om op één stukje land te blijven. Ze hebben allebei hun eigen plek nodig en dan mogen ze kiezen. En Lot heeft geen zin meer om vreemdeling te zijn. Lot kiest het mooiste stukje grond wat hij kan vinden bij Sodom en Gomorra. Ja, God kan ze wel geroepen hebben voor een bijzondere taak, maar Lot denkt, ik zorg zelf wel voor mijn natje en mijn droogje. Ik ga bij Sodom en Gomorra wonen. En zo is Lot eigenlijk de verpersoonlijking geworden voor de gelovigen die het niet meer ziet zitten om het van God te verwachten. Lot wil geen vreemdeling meer zijn in het beloofde land, maar Lot doet het zelf. Dus als je dat op je in laat werken en dat, die geschiedenis van Lot loopt dan in hoofdstuk 19 uit op de verwoesting van Sodom en Gomorra. Want Lot heeft zich helemaal geïdentificeerd met die zondige wereld. Abraham. Ik zou zeggen, Abraham is geroepen en aan de ene kant staat een wereld in opstand. En Abraham is geroepen om die wereld te redden. En aan de andere kant krijg je de geschiedenis van Lot. Abraham die veel beter is dan die afvallige kerken. Nou, u voelt het wel aankomen. Dat is natuurlijk het grootste risico wat de kerk loopt. De kerk die denkt, kijk eens naar ons. We zijn veel beter dan die afvallige wereld. Veel beter dan die mensen die een toren bouwen in Babel. Wij zijn door God geroepen om de wereld te zegenen. En die kerk die veel beter is dan Lot, die het niet volhoudt om bij God te zijn. En weet je, dan ontstaat er een probleem. Een probleem wat we denk ik wel erkennen. Een ongelooflijk arrogante kerk. Kijk eens naar ons. Wij zijn het licht van de wereld. Ja. En dan. En dan komen we dus bij de geschiedenissen die we vandaag gelezen hebben. Want weet u, ze staan niet toevallig in deze volgorde. Nadat Abraham geroepen is en je het probleem gaat voelen dat Abraham misschien wel eens op een voetstuk zou gaan kunnen staan. En wel eens zou kunnen zeggen, kijk eens naar mij, ik weet het. Ik mag jullie namens God gaan zegenen. Juist dan wordt voor de eerste keer dat verhaal verteld dat Abraham valt. Hij gaat naar Egypte en gelooft eigenlijk niet meer dat God hem zal redden. Hij denkt dat hij het zelf moet redden en hij verkwanselt zijn vrouw. En dan komt die geschiedenis van Lot. En dan blijkt dat Lot zo tegenvalt. En tussen die hoofdstukken 13 en 19 in wordt verteld dat Abraham door God geleerd wordt met vallen en opstaan om steeds meer op hem te gaan vertrouwen. Maar dan dreigt nog steeds dat gevaar van die arrogante kerk. Ik ben het. En het is alsof de schrijver van Genesis het door heeft. Hoe gevaarlijk dat is. Want dan vertelt hij nog een keer zo'n verhaal. Abraham valt opnieuw. Nu niet in Egypte, maar nu in Gerar. Bij de Filistijnen wordt dan later notabene gezegd. Dat is wat. Abraham, de vader van de gelovigen, die de mist ingaat bij de, zowel bij Egypte als bij de Filistijnen. Wat een teleurstelling. Want weet u, het is ook niet zomaar dat dat verhaal in Genesis 20 op die plek verteld wordt. Want Genesis is wat dat betreft niet chronologisch opgebouwd. Misschien kent u die verhalen ook die tussen Genesis 13 en Genesis 19 instaan. Waar Abraham moet leren wat het betekent om op God te vertrouwen. Want er is natuurlijk dat grote probleem dat God hem beloofd heeft dat hij een groot nageslacht zal krijgen. En een eigen land. Maar Abraham en Sarah, ze hebben geen kinderen. En wat moet hij dan leren om op God te vertrouwen? Maar om die geschiedenis heen wordt tot twee keer toe verteld dat Abraham ook zo ontzettend tegen kan vallen. Want weet u, in Genesis 20 heb je het probleem nog een keer. We hebben het gelezen, hè? Sarah, een prachtige, aantrekkelijke vrouw. En Abraham denkt, die wil Abimelech vast in zijn harem hebben. Dus dan maakt hij me dood. Maar als u net de hoofdstukken ervoor gelezen heeft, dan heeft u in Genesis 18 gelezen. Dat God bij Abraham en Sarah komt. En dat hij ze nog een keer een kind belooft. En weet u, daar begint Sarah hard te lachen. Trouwens, Abraham had ook een keer hard gelachen hoor. Ze doen het alle twee. Ze lachen om Gods belofte. Weet u waarom? En zegt Sarah, ja joh. Ik ben hartstikke oud. Ik ben verlept. Ik ben niet meer aantrekkelijk. Zou er voor mij nog de liefde zijn? Ik ga toch nooit meer een kind krijgen. Dus in feite, in Genesis 18 is Sarah al een vrouw die zo oud is dat ze niet meer aantrekkelijk is. Maar in Genesis 20 denkt de verteller van het verhaal, ik moet ze nog maar eens een keer herinneren aan de manier waarop Abraham de mist in ging. En dan vertelt hij nog iets over wat er gebeurd is veel eerder in het leven van Abraham. Dat is dus niet chronologisch, maar nadat hij verteld heeft hoe Abraham en Sarah geleerd hebben om op God te vertrouwen, denkt hij, ik zal ze nog maar eens een keer vertellen dat ze niet arrogant moeten worden. Die kerk van Jezus Christus. Want Sarah en Abraham, ze gingen nog een keer de mist in. Ze vertrouwden niet op God. Abraham en Sarah. En vooral Abraham. Wat een teleurstelling. Door God geroepen. Ja, misschien dachten ze even, kijk ons eens. Wij, het licht van de wereld. Maar, ja, ze konden wel arrogant worden. Maar in de praktijk valt de kerk zo vaak tegen.
Even zo. Er zit ergens een draadbreuk waarschijnlijk. Goed, ik hoop dat dit beter gaat. Ja, ik kan me in ieder geval mijn hoofd bewegen. De kerk heeft een geweldige roeping van God uitgekregen. Maar met die roeping lopen we tegelijk als kerk het enorme risico dat we ons op een voetstuk zullen staan. Dat wij het gevoel hebben dat wij wel eens even het licht der wereld zullen zijn. Daar zijn we toch toe geroepen.
En dan laat de geschiedenis van Genesis zien dat die kerk die inderdaad zo'n geweldige roeping heeft, ook zo ongelooflijk vaak de mist ingaat. En wat herkennen we dat? Daarom zijn we in deze tijd toch, ja, een beetje onzeker, en dan zeg ik het zachtjes, over hoe we de wereld kunnen vertellen dat ze niet zonder God kunnen en dat ze niet zonder Jezus kunnen en dat wij als kerk de boodschap hebben waar ze het van moeten verwachten, dat wij een adventsgemeenschap zijn die ze kunnen wijzen op de plek waar redding te vinden is. Weet u, we hebben een geweldige boodschap. Maar we zijn zo onzeker, want wat is het vaak in onze geschiedenis ook niet misgegaan? Wat is er over van die kerk? Die kerk verdeeld in al zijn diverse clubjes die elkaar decennia lang bestreden hebben en nu allemaal als een plumpudding in elkaar dreigen te zakken. De kerk met zijn secularisatie waar zo weinig van overblijft. Wat kan het ons onzeker maken? En laten we het me niet hebben over al die schandalen van seksueel misbruik, in wat voor kerk het dan ook is, hoe dat de geloofwaardigheid van de kerken in het geheel aantast. Wat kunnen we onzeker zijn? Dan kan het advent zijn. En dan kunnen we 110 keer gezegd worden van denk erom, jullie zijn het licht van de wereld. De mensen, jullie moeten vertellen in deze wereld waar het licht van de wereld te vinden. Maar dan voelen we ons zo onzeker. Dan denken we, we hebben toch niks meer te vertellen. Dan kruipen we meer en meer in ons schulp en dan vieren we het voornamelijk in ons eigen kleine kringetje. Maar Advent is een boodschap die er is voor de wereld. En weet u, op een hele bijzondere manier wordt dat eigenlijk ook in deze geschiedenis van Genesis verteld. Je zou zeggen, Genesis 20, dat tweede verhaal waarin de kerk zo tegenvalt, dan zal Abraham het wel gezien hebben. Nou, ik weet niet of u de... Zie je nog? Nee, ik heb hem niet opstaan. In Genesis 20 komt op een gegeven moment, dan heeft Abraham dus voor de tweede keer Sarai aan een vreemde harem gegeven. En dan gebeurt er zoiets op van, Abraham valt tegen. Maar wat zo bijzonder is aan dat verhaal, is dat Abimelech zo meevalt. Ik geloof, een of andere hervormde theoloog die vroeger wel eens gezegd heeft, de kerk valt tegen, maar de wereld valt mee. Nou, dat is in dit geval zeker, deze geschiedenis zeker het geval. Moet u maar eens opletten hoe makkelijk God met Abimelech in gesprek raakt. Het is alsof Abimelech een antenne heeft voor God. Hij is zomaar met hem in gesprek en kan zeggen, ja, maar ik wist het toch niet. En zomaar is hij met... Had Abraham maar zo'n open lijntje met God gehad, dan was hij misschien niet zo dwaas geweest. Nee, Abraham valt tegen. De kerk valt tegen. En de wereld valt mee. Abimelech, zomaar in gesprek met God. En komt dat in Genesis wel eens meer voor. Opeens is er een hele vreemde koning te midden van de Kanaanieten. Die heet Melchizedek. De priester van de Allerhoogste staat er al opeens. Onder de volken. Dus de kerk valt zo vaak tegen. En de wereld valt zo vaak mee. En dan denk je, oké, Abraham is voor de tweede keer de mist ingegaan. Daar ben je Abimelech. Nou zal hij ook wel denken. Ach, God heeft aan mij niks meer. Laat ik hem maar mee stoppen. Ik ben zo'n mislukkeling. Zoals wij in de kerk wel eens denken. Ach, wat hebben wij nog te vertellen. Zullen we maar in een hoekje gaan zitten? En dan krijg je dat gesprek van Abimelech met God. Waarin Abimelech zegt van ja, ik kon er toch ook niks aan doen. Dan zegt God tegen hem en dan lees ik vers 7 van hoofdstuk 20. Maar geef haar, Sarai, nu terug aan haar man. Want hij is een profeet en kan voor je bidden. Dan zul je in leven blijven. Geef haar nu terug aan haar man. Want hij is een profeet en kan voor je bidden. Dan zul je in leven blijven. Weet je, Abraham zal, hoop ik bijna maar, gedacht hebben, nou is het echt voorbij. Voor de tweede keer zo ontzettend mislukt. Nou heeft God niks meer aan me. Ik ben afgeschreven. En dan zet God hem weer op zijn voetstuk. Abimelech, ik weet dat Abraham de mist ingegaan is. En ik weet dat het eigenlijk zijn schuld is dat jij in dit weer... Toch, Abimelech, ga terug naar Abraham. Want hij is een profeet, zodat hij voor je kan bidden. En broeders en zusters, ik denk dat dat ook voor ons geldt. Wij zijn als kerk zo de mist ingegaan.
En we hebben God zo teleurgesteld met onze opdracht in deze wereld. En het zijn alleen nog maar van die kleine plukjes christenen her en der die over zijn. Dat je het gevoel zou hebben. Ach, wat hebben wij nou nog te vertellen? Hebben wij nog een adventsboodschap te brengen? Nou, als je naar ons zou kijken. Nee. Maar God zegt, ik wil niet dat je je wegstopt. Ik wil dat je beseft dat je een profeet bent. De kerk is geroepen tot een profetische taak. Trouwens wel opvallend wat dat dan betekent, een profetische taak. Profetische taak betekent, en dat is denk ik voor ons als kerk ook wel heel erg belangrijk. Een profetische taak betekende niet dat Abraham weer op een voetstuk ging staan. En met het geheven vingertje wel eens even zou gaan vertellen hoe Abimelech zich moest gedragen. Hé, ja, daar had hij zijn krediet wel voor verspeeld. Hij is profetisch en dat betekent dat hij moet bidden voor Abimelech. En dat is onze taak voor deze wereld. We zijn geroepen om voor de wereld te bidden. En de wereld, wij zouden zeggen, wat kunnen wij nou nog voor de wereld betekenen? Maar de wereld kan niet zonder die voorbeden van de kerk voor de wereld. Wij moeten bidden voor de heling, voor de genezing van de wereld. En wij denken, ach, wat kunnen wij daarin nu betekenen? Nou, misschien moeten we ook maar niet te hoog van onszelf denken. Maar God wil ons gebruiken om al biddend voor deze wereld een profetische taak te vervullen. En dan moet ik denken aan de Heer Jezus. Hoe die aan het eind van zijn leven samen met zijn discipelen op zijn knieën gaat. Het hoge priesterlijk gebed bidt. Dan bidt hij voor zijn discipelen dat zij één zullen zijn zodat ze hun taak in deze wereld kunnen vervullen. Broeders en zusters, Advent. Advent is ons voorbereiden op kerst. Een geweldig feest. Maar vooral zodat we zelf voorbereid zijn om in deze wereld te getuigen van Jezus Christus die het licht van de wereld is. En inderdaad, we hebben in deze wereld alle kritiek verspeeld. En we stellen niet veel meer voor. En toch zegt God, beste mensen, jullie zijn geroepen. Je hebt een profetische roeping zoals Abraham, ondanks zijn mislukkingen, geroepen was en bleef. Hij moest licht van de wereld zijn. Geroepen om als profeet voor de wereld te bidden. Dat zijn wij ook. En laten we dat dan ook doen. Laten we bidders zijn in deze wereld. Geen prekers die de wereld wel eens even zullen vertellen, maar bidders. Zodat we hopen dat mensen naar ons toe zullen komen om ons te vragen, wil je ook voor mij bidden? Zodat ik genezing kan vinden? Zodat ik mijn plek bij God weer kan vinden? Misschien op hele kleine schaal, maar het zal gebeuren. Omdat het de roeping van God is voor deze kerk, om in deze wereld een adventsgemeenschap te zijn. Een gemeenschap die vooruitkijkt naar de wederkomst van Jezus Christus. En die tegen de wereld zegt, ondanks alles, er is hoop. En dan moeten we niet wegkruipen. Oh ja, we moeten beschaamd zijn. Laten we maar bidden of God ons wil vernieuwen. Maar we moeten niet wegkruipen, omdat we namens God een boodschap voor de wereld hebben. Het is advent. Amen. Zingen we het lied Vernieuw gij mij, o eeuwig licht.
Daar zal Gerrit Siesling nu wat vertellen als voorbereiding op de voorbeden.
Goedemorgen. Het is geloof ik een jaar geleden dat ik hier ook gestaan heb om u iets te vertellen over de rockmusical die we willen gaan uitvoeren. En misschien goed om nog even stil te staan waar het over ging. En eigenlijk had ik geen betere introductie kunnen hebben dan de preek die we gehoord hebben. Want daar gaat de rockmusical ook over. Hoe ver kunnen we God ruimte geven in ons leven en durven zelfs de dingen los te laten? Abraham had er moeite mee, Lot had er moeite mee en wij hebben er denk ik ook moeite mee. Kunnen we God die plek geven die hem toekomt? Wij gaan dat niet doen aan de hand van Abraham of Lot, maar we hebben daar een thema voor gekozen van David en Saul. Daar in die geschiedenis zit dat natuurlijk ook heel sterk. Dus dat willen we gaan doen. En wie zijn we? We zijn een interkerkelijke groep. Ook een aantal mensen uit deze gemeente doet er aan mee. Ik wil vooral even noemen Paul en Simone Slagboom. Paul is grote muziekgenius in dit geheel. Daar zijn we heel blij mee. Maar Feiko Lanting wil ik ook even noemen. Die doet mee om de songteksten te maken. Dus in deze kerk zit veel enthousiasme, veel initiatief om dit tot een goed einde te brengen. Maar we zijn met meer mensen uit meer kerken bezig om onze bescheiden rol in deze wereld, om het evangelie verder te vertellen, inhoud te geven. En daar hebben we u ook voor nodig. We hebben dat vorige keer ook al gezegd. We willen graag dat u voor ons ook in gebed gaat en voor het doel dat we nastreven in gebed gaat. En ons helpt om zo ook bescheiden te blijven in de dingen die we voor de Heer kunnen doen en voor deze wereld. Waar staan we nu? Het script is zo goed als klaar. De muziek is een heel eind onderweg. Eigenlijk is dat ook zo'n beetje klaar. We zijn met de liedteksten bezig om te zorgen dat dat in lijn komt met de teksten die we willen gaan voeren. En we zijn nu op zoek naar mensen die ons mee willen helpen om het op de plank te brengen. Want daar gaat het uiteindelijk om. We kunnen mooie muziek hebben, mooie teksten. Maar we moeten ook mensen hebben die bevlogen zijn en dit mee willen dragen en uit willen dragen de wereld in. En daarvoor wil ik u graag oproepen om daaraan mee te doen. U ziet hoe u dat kunt doen. Via de e-mailadres kunt u zich aanmelden, maar misschien wilt u ook wat meer weten waar het nu allemaal over gaat en dan kunt u op de website terecht. Het gaat in grote lijnen om een vrij kleine bezetting. 6 mensen hebben we ongeveer nodig, 2 vrouwen en 4 mannen. En leeftijden zijn niet meteen heel erg belangrijk. We hebben ook zeker wat oudere mannen nodig. Er zit bijvoorbeeld een Saul in. Nou, dan is dat toch best aardig dat je daar mensen hebt die iets meer levensgroeven op het gezicht hebben. En een profeet, dat kunnen ook jongen zijn, maar een oude profeet spreekt wat meer tot de verbeelding, denk ik. Misschien zeker nu we net Sinterklaas achter de rug hebben. En die vrouwen, dat mag van alle leeftijden zijn, dus hou u niet in als u denkt dat u over die kwaliteiten beschikt en zich ook geroepen voelt en de drang hebt om hier mee bezig te zijn en om daarin jezelf ook lekker kwijt te kunnen, want dat hoeft niet per se een tegenstrijdigheid te zijn. De audities zijn op 30 januari hier in Eindhoven. We weten nog niet precies waar, maar dat krijgt u dan wel te horen. En we gaan optreden vanaf oktober. In oktober willen we starten hier in de omgeving. We hebben al wat contacten met Schalm. Dat is een bekend adres voor christelijke musicals ondertussen. Hè. We hebben eens een keer de Prodigal Sunday gedaan. We willen daar graag weer gebruik van maken. Maar misschien wordt het ook wat anders. En dan gaan we ook het land in. We willen op een aantal plekken in Nederland die musical ook gaan brengen. Dus het wordt een groot project. En ook een redelijke tijdsbeslag. Daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden als je dat wil gaan doen. En als u die zaken tot u neemt en zegt van ja, ik wil dat eigenlijk ook wel graag, dan houd er dan ook rekening mee dat het ook wat energie kost. Maar dat is op zich niet het ergste, denk ik. Nogmaals, onze vraag om voor ons project te bidden en voor de verkondiging van het evangelie, daar gaat het uiteindelijk om, dat God groot gemaakt wordt in deze wereld en dat wij daarin onze bescheiden rol mogen invullen. Dank u wel.
Ik mag vanmorgen met jullie de voorbeden doen. Voordat ik nog wat meer daarover vertel, wil ik een klein stukje van de Kleine Prins voorlezen. Omdat het te maken heeft met Advent en je voorbereiden op. Je had beter op tijd kunnen komen, zei de vos. Als je bijvoorbeeld om 4 uur 's middags komt, begin ik om 3 uur al gelukkig te worden. Hoe later het wordt, des te gelukkiger ik me voel. Maar als je op een willekeurige tijd komt, dan weet ik nooit hoe ik mijn hart moet klaarmaken. Dat is misschien onze worsteling ook een beetje, van hoe maken we ons hart klaar? Naast dat we zullen gaan bidden voor de rockmusical, gaan we ook danken voor Aaron, zoon van Hanna en Roel Pelleboer en kleinzoon van Petra en Rolf. En ik wil graag verklappen dat hij vernoemd is naar Rolf, zodat hij ons nog trotser is als trots. Dat kan eigenlijk al haast niet, maar het is feest in ieder geval. Verder zullen we voor diaconaal werk van onze gemeente bidden, binnen onze gemeente en daarbuiten. Zullen we samen bidden? Heere God, dank u wel dat we als gemeente zomaar bij u mogen komen. Dat we zomaar met u in gesprek kunnen gaan. En terwijl ik zomaar zeg, weten we dat het ook niet zomaar is. Want het heeft u alles gekost. Het heeft uw zoon gekost om dat voor ons mogelijk te maken. God, wilt u ons helpen om te bidden, om te leren bidden, om weer te leren verwachten en om ons hart klaar te maken, om ons hart klaar te maken voor u. En dank u wel dat tegelijkertijd u ook weet hoe ontzettend moeilijk we dat vaak zo vinden. Wat voor worstelingen voor Abraham was om op u te moeten wachten, op uw belofte te moeten wachten van zijn zoon. Wat voor worsteling het was voor het volk Israël om te moeten wachten op de verlosser en niet weten wanneer die komt. En zo mogen wij nou weer uitkijken naar kerstfeest. Maar het is zo ontzettend veel meer. Ja, dat is te groot voor woorden en daar willen we u dank u wel voor zeggen. Dank u wel dat u zo dicht bij ons wilt komen. En dat u met ons in gesprek wilt gaan, dat we met u in gesprek mogen gaan. Vader, en hoe we er ook bij zitten, wat voor gedachten we ook hebben, wat we ook meemaken. Kom met uw licht. Komt u daarin met uw hoop. Kom met uw licht in onze levens. In onze donkerte. In deze wereld. God, deze wereld die roept om u. Die schreeuwt om u. Die smacht naar u. Er gebeurt zoveel wat we niet kunnen bevatten en waarvan wij af en toe maar denken van nou, laten we maar even die televisie uitdoen. Of even de klep van mijn hart dicht, want dit is te veel. En dank u wel dat dan de klep van uw hart niet dicht gaat. Dat u omziet naar deze wereld. En zegen ons met uw liefde voor deze wereld. Zegen onze harten met, met uw warmte en uw bewogenheid voor deze wereld. Voor de vluchtelingen. Iedere keer weer als je die bootjes ziet. O God, vergeef ons als we daarvoor afgestompt raken. En laat ons hart steeds weer raken. Er gebeurt zoveel in deze wereld, ook op het gebied van terrorisme, dat kan zo beangstigend zijn. Dat je er soms gewoon niet eens meer over na wilt denken. Want hoe moet dat allemaal? En God, dan bent u er. U bent groter dan onze angst. Daar willen we u voor danken. Daar willen we u voor lof prijzen. En dank u wel dat er dan mensen zijn met zo'n rockmusical die zeggen van, die boodschap, die willen wij gaan uitdragen. Dank u wel ervoor dat zoiets mogelijk is. Wilt u hen zegenen? Zegen de initiatiefnemers. Zegen alles wat er omheen staat. De gemeentes die erbij betrokken zijn. Zegen de audities die straks komen, zodat de juiste mensen op de juiste plekken komen. Zodat uw naam groot gemaakt kan worden. Dank u wel voor dit initiatief. En dank u wel dat u hierin ook laat zien dat u zich niet laat afschrikken door de duisternis. Dat dit ook een symbool mag zijn, een signaal van hoop en van leven. Zoals u ook het signaal van Aaron geeft. Nieuw leven, nieuwe hoop. Dank u wel voor een prachtige baby. En dank u wel dat u zo steeds weer ook laat zien dat u verder gaat. En dank u wel voor deze tijd, voor uw Zoon Jezus Christus die naar de wereld is gekomen. Zegen ons, ieder persoonlijk zoals we hier zitten, met die hoop en die verwachting. En met de moed om die van u te ontvangen. In de grote naam van Jezus Christus. Amen.
Dan is er nu gelegenheid om de Heer uw gave te geven. En daarna zullen we uit de bundel nummer 71 zingen als ons slotlied.
Als we leven met dit verlangen, zal de Heer ons met zijn zegen vergezellen. Stel je daarom open voor de zegen van de Heer. De Heer zegen je en behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geven je zijn vrede.